Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 67 het eerste vers: de algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed, opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen en de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erken. Wij noemden nu het eerste van Psalm 67. Vanmiddag zal het vanuit de Dordtse leerregels gaan over de gaven van het geloof en de werkzaamheden van het geloof. En wij willen dat dan illustreren aan de hand van wat wij lezen in Gods heilig woord, Markus 5, vers 21 tot 43, en dan met name het gedeelte dat gaat over de bloedvloeiende vrouw. Wij lezen dus het Gods heilig woord, Markus 5, vers 21 tot en met 43. En daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen dan van Psalm 9 en daarvan het tiende vers. Hij die op uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Wij noemden u Markus 5 vanaf vers 21 tot 43, daarna de 12 artikelen en we zingen het tiende van Psalm 9.
En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten de synagoge, met name Jairus, en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt, en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van het huis van de overste de synagoge, zeggende: uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge: vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, den broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen: wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen alle had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talitha kumi, het welk is zijnde overgezet. Gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond het dochtertje op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten ze zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten. En zeide dat men het zou te eten geven. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, den Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
aan de beurt van behandeling is de Dodgse leerregels hoofdstuk 3-4, paragraaf 14. Paragraaf 14 luidt als volgt: zo is dan het geloof een gave Gods, niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt meegedeeld, ingegeven, ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat Hij die daar werkt, het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens, teweeg brengt, beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn hulp af te smeken. Zo komen wij voor uw aangezicht, Heere, om uw naam ootmoedig te danken, te erkennen. En dat Gij alweer een aantal uren dat waar gemaakt hebt, wat we vanmorgen gehoord hebben. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat wij allen in die achterliggende uren zijn gespaard en gedragen op de armen van uw eeuwige langmoedigheid. En dat u ons opnieuw weer onder uw woord brengt. Het zijn de genademiddelen, maar we hebben net ook gelezen en beleden dat het geloven gave Gods is. Maar u bedient zich toch van die genademiddelen. En we danken u ook hartelijk daarvoor dat gij ons die geschonken hebt aan ons en onze kinderen. En dat in onderscheid van zoveel anderen. Maar we bidden en smeken van u, of gij het waar wil maken wat u beloofde aan Zacharias. En toen hij zag dat de voortgang van uw kerk stagneerde. En dat hij die belofte meekreeg, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. En wij bidden u of gij ons die geest wil schenken, die toch de geest der genade wordt genoemd in uw woord. En daar hebben wij toch behoefte aan die genade. Misschien voelen we die behoefte niet en beleven we die niet. Maar we hebben die genade echt nodig, o Heere, dat u niet aan ons voorbij gaat, maar dat u in genade naar ons omziet. En dat die geest der genade ook de geest der gebeden is. Want die genade nodig gaat leren krijgen, die begint toch te bidden. Die begint toch te roepen tot u. En die geest der genade is ook niet alleen de geest der gebeden, maar ook de geest der waarheid. Die leidt toch in alle waarheid, om waar te worden voor God. En dat we de waarheid van het evangelie mogen leren kennen in ons leven. Die geest die in uw woord wordt genoemd de trooster. Dat is ook de vermaner die ons afmaant van de zonde en die ons heen wijst naar de enige troost bij het in leven en in sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom mag worden van Christus. En wij bidden u of gij die geest toch ons allen wil schenken. De grote kinderleider, de Heilige Geest, de inwendige leermeester. Die niet alleen het geloof schenkt, maar ook het geloof werkzaam maakt. Dat zullen wij ook met elkaar overdenken. En wij bidden u of gij ons daarbij wil helpen. En dat wij dat ook op een schriftuurlijke wijze onder woorden mogen brengen. Maar dat we er deel aan mogen krijgen en dat telkens weer opnieuw. Want ook na ontvangen genade hebben we die werkzaamheden weer nodig van de Heilige Geest. Maar kan er toch ingezonken en mat zijn ook bij uw volk en kinderen. En wij bidden u dan ook voor ons allen. Of we u al vrezen of niet. We hebben uw Heilige Geest nodig. En geef dat dat ook ervaren mag worden. Dat de geest in de raderen komt zoals Ezechiël dat zag in zijn visioen. Toen hij die grote wagen zag met die wielen. En dat opeens de wind er doorheen blies en dat die wielen in beweging kwamen. De geest in de raderen, de geest in de wielen. zodat er beweging komt, ook hier in Barendrecht, in Nederland, wereldwijd, door de verkondiging van het evangelie, dichtbij of veraf, onder de blinde heidenen, onder uw bondsvolk, de Joden, opdat uw naam verheerlijkt zal worden, en dat zal gebeuren. Uw naam zal verheerlijkt worden, daar zorgt u zelf voor. Daartoe hebt gij ons geschapen, Heer, en daartoe herschept u een volk op aarde. En er staat in de Bijbel, dat volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof verkondigen. En we bidden van u of gij ook aan onze gemeente wilt gedenken, jong en oud. Help ons bij de opvoeding van onze kinderen. Wilt gij ook met de vaders en moeders zijn, vooral ook als er moeite is in het gezin. Ondersteun ze dan, dat onze kinderen lief en gehoorzaam mogen zijn naar uw gebod. Ook in de klas wilt gij ook met de leerkrachten onder ons zijn, maar ook daarbuiten, opdat zij zich gesterkt mogen weten door u de Heere in hun taak. En dat ook onze kinderen gehoorzaam zullen zijn aan hun gezag. Wij bidden u of gij ook met hen wil zijn die spanningen ervaren onderling. Wilt gij vrede scheppen, dat we elkaar mogen vinden aan de troon der genade. Heere, gedenk ook degenen die er alleen voor staan. De weduwen, de weduwnaren, de alleenstaanden in ons midden. Degenen die er alleen voor staan om de kinderen op te voeden. Wilt gij ze ondersteunen en sterken in die moeilijke positie. We bidden u of gij met hen wil zijn die een zorgend kind aan hun hoede hebben toegetrouwd gekregen. Dat zij toch mogen zien op het verbond der genade, betekend en verzegeld aan hun voorhoofd. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. Denk aan hen die lichamelijk veel pijn hebben, maar die ook psychisch lijden, die zwak zijn. Gedenk ze toch, o Heer, als ze een eenzame strijd hebben van binnen. Omdat zij er niet tegenop gewassen zijn dat die geest zo zwak is. En allerlei akelige gedachten soms kan hebben. Wilt ge ze toch beschermen, wilt ge ze toch sterk maken. Maar in het bijzonder wilt gij ons gedenken in geestelijk opzicht. Als we aangevochten worden door de vorst der duisternis. Bescherm ons, o Heere, wees ons toch tot een schild en een betrouwen. We bidden u of gij zo met onze overheden wil zijn. Landelijk, plaatselijk, maar ook provinciaal, gedenk onze burgemeester met de wethouders, ons koninklijk huis, zegen hen. Geef, Heere, dat ook de vrede mag bloeien en dat de vrede dienstbaar mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk, ook in Nederland, maar ook daarbuiten. Daarom bidden we u ook voor de verdrukte en de vervolgde kerk. Heere, wees ons nabij en help ons in de prediking en hoor ons gebed. Niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar in de vergeving van onze ongerechtigheden. Om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 56, vers 2, 5 en 6. Psalm 56. Vers 2, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren, en het vijfde, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet. Dat hij zich nimmer stoot. Wij noemden nu tweede, vijfde en zesde vers van Psalm 56. En zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 87. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Het vierde vers van Psalm 87 na het amen van de prediking. Nadat onze Duitse leerregels onderwijs hebben gegeven in de aard en het karakter van de wedergeboorte, geeft de Duitse leerregels nu aandacht aan het geloof. Al eerder heeft de Duitse leerregels het over het geloof gehad, en dan met name de soorten die er zijn: historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof, waargeloof. Dat doet ze nu niet. Daar gaat het dus ook vanmiddag niet over. Het gaat meer over de vraag wat het geloof is. En ook wat geloven is. Dat zijn twee dingen. Dus wat geloof is en wat geloven is. Jongens en meisjes, je kunt het vergelijken met het oog. Wat het oog is en wat kijken is met je oog. Snap je? En zo is het ook met het geloof. Wat geloof is en wat geloven is. En ik wil dat dan ook illustreren aan de hand van de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw, om het wat eenvoudig voor te stellen. En we schrijven boven de prediking: het geloven gave Gods. Daar wordt de nadruk op gelegd in de Duitse leerregels. Twee gedachten. Ten eerste uit enkel genade geschonken. En ten tweede uit enkel genade werkzaam gemaakt. Dus het geloven gave Gods. Uit enkel genade geschonken en uit enkel genade werkzaam gemaakt. Ik hoop dat dat ook evangelie voor u is. Wat, dominee? Dat het geloven gave Gods is. Want dat geeft een heilige ontspanning voor iemand die niet kan geloven. Die zegt: hoe moet ik ooit daartoe komen, Heere? Maar het is een gave Gods. Dus dat brengt op de knieën. Om te smeken: Heere, zou u mij dat onmisbare instrument willen schenken? Want het is echt onmisbaar. En het wordt enkel uit genade geschonken, zo luidt onze eerste gedachte. En ook dat is juist evangelie. Want als er vanaf de preekstoel gezegd zou worden: als u 10.000 euro overmaakt aan de kerk, dan ontvangt u geloof. Nee, uit enkel genade, dus zonder enige verdiensten van ons, van u, van jou, dat God dat nou uit enkel genade gaat schenken, gemeente. Maar als we dan in aanraking komen met de remonstranten, ook moderne remonstranten, allerlei evangelische richtingen en stromingen en pinkstergemeenten en dergelijke, maar ook de remonstranten in de kerk, ook dicht bij ons, ja, in ons hart, dan moeten we niet natuurlijk denken aan die en die, want dat ligt in ons aller hart. Dan is het nog niet zo moeilijk om daarmee te discussiëren over het geloof. Want geloof en geloven is best wel een heel aangenaam artikel. En daarom, als je daarover in gesprek raakt, en ik spreek jullie ook met name aan jonge mensen, dan zul je wel merken dat dat woord best wel vaak valt. En zij zullen ook zeggen: ja, het is waar wat er in Filippenzen 1 vers 29 staat. Daar staat het volgende: want het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ja, daar zijn we het allemaal mee eens. Dat het u uit genade gegeven is in de zaak van Christus te geloven. Dat is echt genade, dominee. Ja, dat is zo. En Efeze 2, vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloven, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Daar kun je niet omheen. Dat is duidelijk. In de Bijbel staat het. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Niet door mijn prestaties. En dat zullen de remonstranten dus ook niet ontkennen. Daar zijn we het met elkaar over eens. Alleen wat is nou het sluwe in die leer, dit? Zij zeggen namelijk dat tijdens het aanbod van genade, dus als er gepreekt wordt, dan gaat ondertussen God die gave geven. Die macht die je nodig hebt om te geloven. Om het eventjes met dat beeld te gebruiken, kinderen, dan gaat hij jou een oog geven om dan te gaan kijken. En als hij je dan een oog geeft, dan kun je twee dingen ermee doen. Je kunt dus je ogen dicht doen en dat je denkt, ik kijk toch echt niet. Al zegt hij 1000 keer, kijk nou. Of ik kijk even door spleetjes. Ik doe wel even mijn ogen open. Want ja, ik heb wel de macht gekregen om te kijken. Maar het is aan mij of ik kijk of niet. Ja, ik heb wel die kostelijke scheppingsgave van God gekregen, dat oog. Maar het is aan mij om te kijken of niet. En dat zeggen de remonstranten. Onder de prediking schenkt God de macht om te geloven. Maar het is dan wel aan u om dat ook daadwerkelijk te doen, ja of nee? Ik denk dat we het zo wel snappen. Maar nee, zegt Gods woord. Als je dat gaat doen, dan beroof je het geloof van haar genade karakter. Want dan is God toch nog weer afhankelijk of je kijkt of niet. Of je gelooft of niet. Voel je? Nee, gemeente, we moeten eerlijk zijn. Dat is altijd niet een aangename boodschap. En misschien dat u ook zegt, ja, dat herhaalt u. Maar het is echt zo, wij hebben een boos en goddeloos vijandig hart. Wij geloven niet. Echt niet. We zijn dood in zonde en misdaden en dat is een actieve doodstaat. En die activiteit die komt uit in het niet geloven. Wij bezitten nog de gave van het geloof. Die moet ons geschonken worden. Ja, zeggen de remonstranten, dat klopt. Maar ook niet de gave om dan echt te gaan geloven. Je moet dat ook weer niet te veel uit elkaar trekken, dat begrijp ik wel. Want dan ga je filosoferen over het geloof. Maar om het even duidelijk te maken, gaat het in onze eerste gedachte over de gave. En in de tweede gedachte over de werkzaamheden van het geloof. En om die gave nou deelachtig te worden, moeten we wederom geboren worden. Dat hebben we de vorige keer duidelijk gehoord. Van dood levend gemaakt. En als dat gebeurt, dan gaat de Heilige Geest die gave geven. Als een herschepping. Als een nieuw mens. Als iemand die nieuwe ogen krijgt. Die van blindziende wordt. En met die gave, door de werking van de Heilige Geest, gaat geloven. Het is dan ook een werk van de Heilige Geest. Hij wordt trouwens ook de geest des geloofs genoemd. 2 Korinthe 4 vers 13. Ja, wat is dan geloven? Dat is onze eerste gedachte. Dan ga ik naar de klassieke definitie van onze Heidelberger catechismus. Mooi kan het eigenlijk niet gezegd worden. Wat is een waar geloof? Zondag 7. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Geloof bestaat uit 1, kennis, 2, toestemming, 3, vertrouwen. Je weet toch nog wel toen je verkering kreeg? Ja, natuurlijk, dominee, dat kan ik nog wel goed herinneren. Ik ben nu inmiddels zoveel jaar getrouwd, maar dat je toen kennis kreeg aan je meisje, ja. Dat je echt geloof kreeg, dat je dacht van dat wordt mijn vriendin. En ja, dat je door die kennismaking, die wederzijdse kennismaking, een toestemming voelde in je hart. Een ja in je hart. Ja, dat moest natuurlijk groeien. Ja, dat is zo. Maar doordat het ging groeien, kwam er vertrouwen. Zie je, dat zijn de 3 elementen van het geloof. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Kennen van God, toestemmen en vertrouwen in God. Voelt u? Kijk, en waar richt het zich dan op, zegt zondag 7? Op het woord van de levende God. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is natuurlijk niet een verstandelijke kennis alleen. Maar dat is een warme kennis. Een doorleefde kennis. Zodat dat woord kracht doet. Woord van de levende God. En dat je voelt dat iemand tot je spreekt. Niet iets, maar iemand. Dat de levende God je trekt, je roept, je zoekt, je navolgt, je nawandelt. En dat je die God leert kennen vanuit zijn woord. Hoe hij is, wie hij is, wat hij doet. En dat je gaat toestemmen wat de waarheid die over je gezegd wordt vanuit dat woord. Dat is dat toestemmen. En dat vertrouwen dat hij waarachtig is, niet alleen in zijn bedreigingen, maar ook in zijn beloften. Dus daar richt het woord zich op. En dat staat duidelijk ook in de catechismus. Niet alleen een stellig weten, kennis, zeker weten. Dan ga je niet twijfelen dat God de hemel en de aarde geschapen heeft in 6 dagen, hoor. Echt niet. Dan ga je niet over filosoferen. Dan ga je niet twijfelen dat een mens gevallen is in Adam enzovoort. Hè? Al die dingen die in de Bijbel staan. Maar dan houd je dat voor waar. Dat is meer dan een historisch geloof, hoor. Een historisch geloof zegt de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945. Maar ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar het gaat over een meemaakzaak. Dat het woord kracht doet in je leven. En ook een vertrouwen, een vast vertrouwen. En daarom het minste geloof kent zekerheid. Dat wordt wel aangevochten. Dat kent ook wel de strijd met de inwonende zonden en de twijfel en de duivel. Maar het richt zich op de waarachtigheid van het woord. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat zien wij ook in de geschiedenis die we samen gelezen hebben met die bloedvloeiende vrouw, nietwaar? Zij kreeg de menstruatie. Maar daarna hield het niet op. Ze bleef maar vloeien. En daar schrok ze van. Niet alleen omdat het akelig is, lichamelijk, maar dat dat ook voor haar geestelijke consequenties had. En Het was absoluut niet gebruikelijk om daarmee naar buiten te komen. Een melaatse die melaatsheid ontdekte, die moest er wel mee naar de priester komen om te vragen, is dit melaatsheid? Dan moest die priester ja of nee zeggen. En zijn ja betekende buiten de plaats, buiten het heiligdom. Zijn nee betekende gelukkig, het is wat anders. Ik kan ervan genezen. Maar bij deze vrouw was het duidelijk. Zij mocht daar absoluut niet mee naar buiten komen. Wat is dat een eenzame weg geweest voor deze vrouw? Wat is dat een moeilijke weg geweest, gemeente? Heb je daar nou geloof voor nodig? Ja. Waarin dan? Het geloof in het woord. In welk woord? In de reinigingswetten. We kunnen dat lezen in Leviticus 15, vers 19 tot en met 30. Wat zijn dat, die reinigingswetten? Zijn dat soms wetten die je beschermen tegen bepaalde ziekten, besmettingen? Nee. Zijn dat dan misschien wetten die toezien op de hygiëne? Zodat het volk ervoor zorgde dat ze schoon bleven? Nee, ook dat niet. Er niks mee te maken. Want het vloeien was niet besmettelijk. Echt niet. Ja, je moest je wel elke keer verschonen, maar het had er niks mee te maken. Waar had het dan mee te maken? Luister goed, gemeente. Zijt heilig, want ik ben heilig. Daar had het mee te maken. En God die had allerlei wetten daaraan verbonden. Reinigingswetten. Dat zodra ze onrein waren, om wat voor oorzaak ook, moesten ze gereinigd worden. En als ze niet gereinigd zouden worden, dan zouden ze buiten de gemeenschap met God gesteld blijven. En dat was hier bij deze vrouw ook het geval. Kijk, en als je je nou daar niets van aantrekt. Dat je zegt, nou ja, goed, ik moet ermee leven, het is moeilijk voor me, het verzwakt me. Maar ik zal maatregelen treffen, zodat ik toch nog gewoon mijn huishoudelijk werk kan doen enzovoort. Maar als je dat nu eens echt geestelijk je aantrekt. Dat je zo'n verborgen kwaal hebt. En dat je zegt, dit sluit mij dus uit. Van Gods volk. Dit sluit mij uit. Van de gemeenschap met God. Voel je dat dit een beeld is van de walgelijkheid van onze zonde. En dat een mens daarover tobt in het verborgene. In de binnenkamer voor God. Je kunt er niet mee naar buiten treden. Net als die bloedvloeiende vrouw. Je kunt niet vragen aan een priester, is dit nou vloeien? Want dat weet je. Is dit nou de ontdekking aan mijn verdorven bestaan, heren? Dat ik zo ben. Nee, dat vertel ik niet aan mijn vrouw. Dat vertel ik niet aan mijn man. Daar loop ik onder te zuchten. Zulke last van zonden plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Zo'n vloeiing maakt mij onrein voor God. Die vrouw die droeg dat overal mee. Bij alles wat zij deed, als in de keuken was, in de kamer, in de slaapkamer. Overal droeg zij dat met zich mee. En zo is het ook met een recht ontdekte zondaar. Die voelt dat, die gelooft dat wat Gods woord over hem heeft geopenbaard. Melaats van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Onrein gemeend. Kijk, en als het werk van de Heilige Geest dan dat geloof der wet werkt, zo zegt Thomas Boston, om een mens te ontdekken aan zichzelf, dat hij een walging krijgt aan zichzelf, een misagen voor God en zich voor God leert verootmoedigen, dat hij zegt, o God, nu is het recht dat ik buiten uw gemeenschap gesteld ben vanwege mijn onreinheid. legt die vrouw zich daarbij neer. Legt een ontdekte zondaar zich daarbij neer, gemeente. Als Gods geest in hem gaat werken, legt hij zich daar niet bij neer. Hij gaat toch echt van alles proberen om van die kwaal af te komen. Net als die bloedvloeiende vrouw. Dat staat ook in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Ze heeft er alles aan gedaan. Vele medicijnmeesters heeft zij opgebeld. En geprobeerd, getracht dat zij genezen zou worden van dat vloeien. Met maar één doel. Opdat zij weer naar de tempel zou kunnen gaan. Opdat zij deel zou kunnen nemen aan de offeranden. En dat zij vergaderd zou kunnen zijn met het volk van God. Dat zij weer in de gemeenschap met God gebracht zou worden. Geloof me maar dat het dat echt, ik wist dat blijkt uit heel het eindresultaat waar die vrouw uiteindelijk uitgekomen is. Dat het haar daar om te doen was. Om behouden te worden. De Heer Jezus zegt het straks ook. Uw geloof heeft u behouden. Dat geloof begon toen al te werken, o gemeente. Echt waar. Want dan neem je God, Gods woord voor waar aan. En dan zeg je, ik kan zo voor God niet bestaan vanwege die fontein in mij. Van zonde, van ongerechtigheden. En weet je wat er dan staat? Als er alles eraan ten koste heeft gelegd. En dacht misschien dat het nu iets minder gaat worden. Staat er in de Bijbel, wat we gelezen hebben. Het werd hoe langer hoe erger. Ken je daar iets van? Gemeente. Zo werkt de Heilige Geest door. Als hij plaats gaat maken voor Christus in iemands leven. Dan maakt hij het eerst erger in je leven. Als hij je werkzaam gaat maken met die fontein hier van binnen van zonde en ongerechtigheden. En je gaat allerlei medicijnmeesters aanschrijven. Je gaat proberen om gehoorzaam te zijn aan het eerste gebod. Ik wil God dienen. En nee, niet naar eigen beeld. Niet naar een eigen gedachte, tweede gebod. Ik wil de naam des Heren niet misbruiken. Ik wil Gods dag heiligen. Ik wil voortaan mijn ouders gehoorzaam zijn. En niemand doden. En absoluut niet aan allerlei schuine gedachten denken. Dat wil ik niet. Ik wil niet stelen van mijn naaste. Ik wil niet roddelen. Ik ga naar die verjaardag, maar ik zeg de hele avond niks. Ik doe een paar proppen in mijn oren, dat ik ook niks hoor. Ik wil niet begeren wat een ander heeft. Nee, ik zal er proberen echt tegen te strijden, want die fontein die moet gestopt worden hier van binnen. Want ik geloof dat ik zo voor God niet kan bestaan. Maar het werd hoe langer hoe erger. Terwijl het misschien aan de buitenkant net lijkt alsof het hoe langer hoe beter werd. Is er hier één in ons midden die zegt, ja dominee, zo is het met mij ook. En ik krijg het gevoel dat ik niet meer bekeerd kan worden. Net als die bloedvloeiende vrouw. Geloof je echt dat je buiten de gemeenschap met God gesteld bent door deze toestand? Dat je nooit meer hersteld kunt worden in de gemeenschap met God? Wat doet de Heilige Geest dan? Als hij dat werkt, dat geloof der wet, dan brengt hij mij aan het eind van de wet. Wat betekent dat? Dat ik al die 10 geboden nog eens een keer langsloop en dat ik ontdek, ik kom nooit tot dat doel. Het eind van de wet, de doel van de wet. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Aan het eind van de wet. Sterven aan de wet. Wat is dat, dominee? Ook zo'n term. Is geen term, hoor. Moet praktijk zijn. Dat betekent dat je sterft aan de mogelijkheid om door de werken van de wet voor God af te komen van dat vloeien. Van de zonde. Dat je zegt, dat lukt me nooit door de werken van de wet. Dat snijdt de Heere af. Dat is heilzaam. Weet u dat? En wat staat er dan? En deze van Jezus horende. Die vrouw. Die al van alles geprobeerd had. 12 jaar lang. Moet het zo lang duren, dominee? Dat zeg ik niet. Bij Paulus duurde het 3 dagen. Daar is God vrij in. Hoe lang hij een mens soms laat tobben, totdat hij vastloopt. Maar deze van Jezus horende, dat is die bloedvloeiende vrouw. Het gaat over het geloof. Het gaat over het geloof in het woord van God. Ze hoort het evangelie van hem, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ze hoort van hem die zondaren geneest van hun kwaal. Opdat ze gereinigd zouden worden en hersteld zouden worden in de gemeenschap met God. Daar hoort zij van. Nou zeggen de remonstranten, kijk, daar gaat het nou. Omdat je dat hoort, dat evangelie, dat je dat hoort. Nou komen de oren aan de beurt, jongens en meisjes. De oren. Het is heel prachtig dat je kunt horen. Hè? Maar je kunt natuurlijk, zeggen de remonstranten, ook je oren dichtstoppen dat je niks hoort. Of je doet ze weer open. Dus dan is het aan jou om dat te doen, ja of nee. Snap je? Zo is het eigenlijk ook met het geloof, zeggen de remonstranten. Dat krijg je van God om er gebruik van te maken. Maar moet je wel doen, want als je dat niet doet, ja, dan zul je niet delen in wat het evangelie verkondigt. Deze van Jezus horende gemeente. Wat was dat dan? Nou, zij mocht dat door het waarachtig geloof horen. Dat werkte de Heilige Geest in haar hart, die schonk haar de oren des geloofs. Artikel 14 zegt het heel duidelijk, meedelen en ingeven, instorten. Dat grote wonder, die vrouw die vastgelopen was. Die man, die jongen, dat meisje, dat vastgelopen was met zijn eigen pogingen, net als Maarten Luther. Vastliep in het klooster. Had hij dan nog nooit het evangelie gehoord? Je kunt het 1000 keer horen en toch niet horen. Het komt erop aan dat de Heilige Geest dus dat geloof schenkt. Je zou het zo kunnen zeggen. Ontvangend geloof. Kijk naar mijn hand. Een bedelaars. Dat geloof dat uit het gehoor is door het gepredikte woord van God. Dat geloof dat het woord aanneemt, voor waar houdt. Deze van Jezus horende, dat is aan haar geopenbaard, bekendgemaakt. Anders had ze dat nooit geloofd. Dat kun je toch wel nagaan. Als je al zoveel geprobeerd hebt om af te komen van dat bloedvloeien. En dat iemand zou zeggen, ja, maar ik weet toch echt een dokter die het kan genezen. Nou, kom nou, ik heb al zoveel geprobeerd. Maar nee. De Heilige Geest werkte in haar hart. En die schonk haar dat geloof. Niet alleen dat geloof der wet. Dat haar veroordeelde. Daar had ze lange tijd mee getopt. Maar ook het geloof in het evangelie. Dat evangelie dat verkondigde dat er voor haar een mogelijkheid was om toch van de oorzaak waarom ze onrein was af te komen. Om weer hersteld te worden in de gemeenschap met God door hem. Die gekomen is om dat te bewerken. Onze tweede gedachte. uit enkel genade werkzaam gemaakt. Dat was bij die bloedvloeiende vrouw ook nodig. Dat werkzaam gemaakt werd door de Heilige Geest. Dat het gehoorde werkzaam werd in haar hart. En daar zinspeelt het tweede gedeelte van de Dordtse leerregels op. Als de Dordtse leerregels zegt: en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten. Maar omdat hij die daar werkt, het willen en het werken. Ja, alles werkt in allen. In de mens teweeg brengt beide de wil om te geloven en het geloof zelf. En je hoort misschien een bekende tekst. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en met beven. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Die tekst die hoort je erin. Goed luisteren, hè. Natuurlijk mag de dominee wel zeggen, als je het geloof vergelijkt met het oog kijkt. Of met een oor luistert. Maar hij kan jou niet aan het kijken krijgen, hoor. En hij kan je niet aan het luisteren krijgen, hoor. Nou, zeggen de remonstranten, dat moet je ook zelf doen. Nee. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat staat hier heel duidelijk. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. En dat is een wonder, gemeente. Dat een zondaar dat ook daadwerkelijk voelt in zijn hart. Dat hij dat geloof ontvangt. Ursinus die zegt ook heel duidelijk van: dat geloof, dat is niet een onbewuste zaak. Maar dat weet hij. Hij weet dat de Heer hem dat schenkt en dat er in zijn hart een verborgen werking van de Heilige Geest is die hem ertoe aandrijft om daadwerkelijk dat te willen wat hij in het evangelie heeft gehoord. Om dat daadwerkelijk te gehoorzamen wat hij in het evangelie heeft gehoord, gemeente. Als we die tekst nog eens een keer bekijken van: werkt u zelf zaligheid, dan staat dat in een bepaald verband. En ik lees u dat voor. Als dan, al zo dan mijn geliefden, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt u zelf zaligheid met vrezen en met beven. Dus wat zegt Paulus tegen die Filippenzen? Jullie zijn gehoorzaam geweest toen ik bij jullie was aan het evangelie, zeggen onze kanttekeningen. En ook in mijn afwezigheid, dat heb ik gehoord, zijn jullie ook gehoorzaam geweest. En dan gaat hij ze aansporen: werkt u zelf zaligheid. En dan zeggen de kanttekeningen: benaastig, dat betekent ijverig, ijverig daarmee bezig zijn. Arbeiden. Wat wil dat zeggen? Kanttekeningen: gebruik de middelen die God tot bevordering derzelve heeft verordineerd. Naar Gods huis gaan, Gods woord onderzoeken, op je knieën bidden, smeken. Werkt u zelf zaligheid. En dan met vrezen en met beven. Wat betekent dat dan? Nou, de kanttekeningen zeggen: met een nederig gevoel van uzelf en met grote kinderlijke zorgvuldigheid, vrezende dat gij iets zou mogen doen of nalaten waarmede gij God zou mogen vertoornen. Die tere vrezen Gods. Bang voor de zonde zijn, hoor. Terwijl je aan het werk bent tot je zaligheid. Of dat der zaligheid zou mogen hinderlijk zijn. Alles wat er sta in de weg is, moet je ontlopen, moet je wegdoen. Want, en dan komt het, het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Mooi, hè, dat er daarbij staat. Dat doet God naar zijn welbehagen. De kanttekeningen zeggen dan, dit wordt daarbij gedaan, opdat men uit deze voorgaande vermaning niet zou denken of besluiten dat de mens uit zichzelf en door zijn eigen krachten de zaligheid zou kunnen werken. God zegt, ik schenk niet alleen het oog, maar ook het kijken. Ik schenk niet alleen de oor, maar ook het luisteren. Ik schenk het geloof en het geloven. Dat geloof is werkzaam. Beide het willen. En dan zie je ook waar het geloof dus zetelt. Het geloof zetelt in de wil. Je gaat het echt willen. Dan zeggen onze kanttekening niet alleen het kunnen willen, maar ook het willen zelf. De wil krachtig neigende, buigende om het goede te verkiezen. En al zo van onwilligen gewilligen makende, door de kracht des Heiligen Geestes. Ik maak dat die niet wil, nu daadwerkelijk wil. En dat die in beweging komt. Dat betekent dat, gemeente. En dat zegt ook artikel 14 heel duidelijk. Dat de werkzaamheden ook door de Heilige Geest worden gewerkt in het hart. De Heilige Geest die werkt de nood, het geloof der wet. En de Heilige Geest werkt het geloof in de belofte van het evangelie. En met die twee, met die nood en met die belofte, wordt die werkzaam gemaakt. Als een arme, als een blinde, als een naakte, als een kreupele, als een dwaze, als een beladene. Dan wordt die werkzaam gemaakt met die belofte. Die belofte die geeft verlangen naar hem die in dat woord wordt beloofd, gemeente. Een verlangen om hem te ontmoeten vanuit de nood van je ziel. En dat geeft werkzaamheden aan de troon van Gods genade. Dat je gaat verstaan en gaat bidden. Och, dat ik hem mag leren kennen, Heere. Dat geeft een zich wenden tot hem. Dat geeft een wachten op hem. Dat geeft een komen tot hem. Dat geeft een ontvangen van hem. Een bouwen op hem. Een vertrouwen op hem. Denk aan dat prachtige mooie boekje van Alexander Comrie. Het ABC des geloofs. Aan de hand van de letters van het alfabet wordt dan het geloof uitgelegd. Prachtig om te lezen. En als u dat boekje niet hebt, dan moet u dat kopen. Echt waar, ook jullie jongelui. Want het is ook hertaald. Dus het is ook makkelijk te lezen. Maar dan moet je ook de inleiding lezen. Die inleiding, die, daar staat dat hij dat op aansporing van zijn vrouw heeft geschreven. Zijn vrouw die heeft hem toen aangespoord om met name voor aangevochten en bekommerde zielen een boekje te schrijven. Omdat zij zo weinig zicht hebben op wat nou echt het ware geloof is en wat geloven is. Want die aangevochten zielen die denken dat geloven dit is. Ik geloof dat ik nu geloof. Nee, gemeente. Ik heb het wel eens meer in uw midden gezegd. Maar geloven dat is gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. Dat is geloven. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. Dat zijn worstelingen. En die hebben twee trekken. Ootmoed en vrijmoed. Ootmoed dat is dat je onwaardig bent. Maar tegelijkertijd tot de vrijmoedigheid ontleend aan de belofte die tot je gekomen is. En deze van Jezus horende. Dat is die bloedvloeiende vrouw, gemeente. En wat werd ze toch werkzaam met dat woord. We kunnen dat lezen in de versen 27 en 28 van een gelezen schriftgedeelte. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. En dan blikt de evangelist terug hoe zij daartoe gekomen is. Dat mag je best vragen aan iemand die de eerste aanraking kent van Christus. Hoe ben je daar nou toe gekomen, vrouw? Dan staat er, want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Tegen wie zei ze dat eigenlijk? Want zij zeide, dat zei ze tegen zichzelf. Iemand die het ware geloof heeft ontvangen en voelt dat de Heilige Geest dat door zijn werkingen, door zijn aandrijvingen werkzaam gaat maken, die gaat nadenken, die gaat praten met zichzelf. Dat heeft deze bloedvloeiende vrouw ook van haar nood mogen doen. Wat heeft ze toen gedaan? Toen heeft ze haar nood en de belofte Gods bij elkaar mogen brengen door de werking van de Heilige Geest. En toen heeft ze een conclusie des geloofs getrokken en gezegd, o, als ik nu eens tot hem zou gaan en hem van achteren zou aanraken, dan zal ik gezond worden. Dan zie je ook dat het geloof geen misschientje is. Ze weet het gewoon pertinent zeker dat het zal gebeuren. Zij gebruikt het woordje misschien niet. Het zal gebeuren. En nu bleef het niet bij hardop denken in haar woning, gemeente. En dan zie je ook dat de vrijmoedigheid des geloofs geschonken wordt door de Heilige Geest. Want daar gaat ze op een goede dag. En ze heeft heel wat hindernissen te trotseren, hoor. Want ze mocht zich niet vertonen in het openbaar. Ze mocht niemand aanraken. Want dan zou ze ook een ander verontreinigen. En dan zou je zeggen, ze wordt tegengehouden door de wet. En dat is gewoon zo. Een mens die echt ontdekt is aan zijn zonde en schuld, die wordt veroordeeld door de wet. De wet die geeft hem geen oplossing. De wet die zegt niet, daar moet je zijn, daar moet je zijn. Nee, dat doet de wet niet. De wet zegt, gij zijt des doodschuldig. Gij zult omkomen onderweg. En de duivel die zal niet anders doen dan die zielen tegen proberen te houden. En die zielen in het duister proberen te houden. Maar het ware geloof gaat iets kennen van met mijn God dring ik door een bende en spring ik over een muur. Om door te dringen tot hem die gezegd heeft, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Ze heeft het gezegd. Als ik slechts de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. En zo kwam ze dan onder de scharen en raakte zijn kleed aan, vers 27. En dat mocht ze niet. De wet zal zeggen, foei dat u toch een ander aanraakt. Wat is dat verschrikkelijk dat u een ander ook onrein maakt. Een gemeente, dat is nou geloven. Dat is voor een mens zo'n paradox, dat hij echt van alle waardigheid afgebracht is en dat hij niks heeft dan enkel zonde en ongerechtigheid en walgelijk is voor God. En dat hij zegt, moet ik nou zo hem aanraken met mijn vuile zondaarshanden? Want dan, ja, dan doe ik eigenlijk maar één ding. En dat is al mijn onreinheid en al mijn vuiligheid aan hem overleveren. Ja, en dat is nou geloven, gemeente. Om je resteloos over te geven met al je goddeloosheid. Aan hem over te geven. Dat hij dat overneemt. Ik weet er geen raad meer mee, Heer. Wilt gij het overnemen? Ik uw zonden. En gij mijn gerechtigheid. Ik uw ongerechtigheid. En gij mijn heiligheid. Ik uw onreinheid en gij mijn reinheid. Dat is door het geloof, gemeente. Dat is dat nochtans des geloofs. Al is het dat mijn geweten me aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb. En nochtans God zonder enige verdiensten mijnerzijds. Ja. En zo mocht zij dat toen ook ervaren, dat er kracht van hem uitging. En dat terstond het vloeien ophield. En toen wilde ze naar huis toe. Logisch, misschien. Oh, wat zou ze blij zijn geweest. Wat zou ze van binnen gehuppeld hebben van zielenvreugd, gemeente. En dat komt overeen wat onze Duitse vaderen hiervan zeggen. Als ze zeggen, omdat hij die daar werkt. Die daar werkt. Hij die een goed werk in u begonnen is, die zal het voleinden tot op de dag van Christus. Die daar werkt. Het willen en het werken. Ja, alles werkt. Alles werkt. In allen. In de mens teweeg brengt beide. De wil om te geloven en het geloof zelf. Wonderlijk en aanbiddelijk, gemeente. En daar vloeien nou de vruchten van het geloof uit voort. Dan gaat het in artikel 14 niet over. Dat gebeurt straks in hoofdstuk 5. De vruchten van het geloof. Maar om nou even die geschiedenis af te maken, gemeente. Lees ik nog eventjes wat er staat in de versen 30 tot en met 34. Zomaar even nog een keer langslopen en terstond Jezus bekennende in zichzelf. De kracht die van hem uitgegaan was. Dat heeft hij ook ervaren. Dat hij zijn genade gaf aan een arm en een verloren zondares. Hij bekende de kracht die van hem uitgegaan was. Dat is nou het geheim van het ware geloof. Dat, ja, dat ontleent alles van hem. Keerde zich om in de schaar en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Er staat eigenlijk in het Grieks welke vrouw. Niet letterlijk staat er, maar wie is vrouwelijk? Er staat vrouwelijk, welke vrouw heeft mij aangeraakt? Dat zei hij hardop. Zodat die bloedvloeiende vrouw die weg wilde gaan, wel voelde van hij weet het al, hij wist het al van eeuwigheid. Hij wist al dat die vrouw zou komen, gemeente. Dat was echt geen onwetendheid. En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt en zegt, wie heeft mij aangeraakt? Ja, er waren natuurlijk wel meer mensen, jongens en meisjes, die tegen hem aanstoten. En zijn schouders voelden en ze drongen op hem aan. Ze hebben hem misschien een hand gegeven. Maar dat was allemaal buiten het geloven. En daarom die discipelen die zeggen, hoe kunt u dat nou zeggen? En hij zag van rondom om haar te zien. Wie is dat hier in ons? Wie? Om haar te zien. Ze moest openbaar komen. En dan komt ze. Ook zo'n trekken en die vrouw vrezende, bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder. Ze komt niet als een gelovige. Nee, gemeente, maar vrezende, bevende, als een ootmoedige, onwaardige zondaar. En aan zijn voeten komt ze terecht en ze viel voor hem neder. En dat vind ik altijd zo prachtig wat er naar staat. En ze zeiden hem, al de waarheid. Alles heeft ze verteld. Van vroeger, van 12 jaar geleden. Dat zij uitgesloten was van de gemeenschap met God. En dat ze van alles geprobeerd heeft om daar vanaf te komen, maar het werd voor haar een afgesneden zaak. Kon niet meer. Kon echt niet meer. En toen het niet meer kon, toen kon het wel. Toen hoorde ze van hem. Al de waarheid. En heren, toen heb ik het niet na kunnen laten. Om tot u te vluchten. En u aan te raken. En dan wordt het stil. Nee, wordt het niet stil. En hij zeide tot haar, dochter. Uw geloof heeft u genezen. Nee, dat staat er niet. Behouden. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Daarin bevestigt de Heer Jezus de gang van deze bloedvloeiende vrouw. Daarin bevestigt de Heer Jezus de kostelijke gave van het geloof, van het oog, zouden we kunnen zeggen om een vergelijking. Maar ook bevestigt Hij de gave van de werkzaamheden des geloofs. Dat de Heilige Geest geen half werk doet. Echt niet, gemeente. Hij zegt niet hier het geloof, de rest moet je zelf doen, hoor. Nee, Hij doet geen half werk. Hij werkt ook het geloof bij het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. Zo zegt Gods woord. En dat wil dus zeggen dat dat de bron is. De eeuwige verkiezing van God. Daar vloeit dat nou allemaal uit voort. En dat is dan ook een duidelijk bewijs dat deze vrouw niet anders kan doen dan zingen van het eeuwige welbehagen van God. Amen. Bidden u of gij uw zegen aan de prediking wilt verbinden door ons uw Heilige Geest te schenken, die grote gave Gods, die gij gezonden hebt naar deze aarde. En toen u, o Heere Jezus, scheidde van deze aarde, ik zal u een andere trooster geven, de Geest der waarheid. Die zal u in al de waarheid leiden. Die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Sterk ons de komende week in alle werkzaamheden. Spaar en draag ons allen, o Heere. Wilt gij genade verzoening doen over onze zonden. En aanvaard onze dank voor uw goedheid om Jezus wil. Amen. En wij zingen tenslotte, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt in het 7e vers van Psalm 27. Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.